Goedemorgen. Het is fijn om hier weer te zijn. Het is al even geleden, denk ik, dat ik hier nog eens een keer was. Toen stond de kansel, of hoe moet ik dit noemen, het preekgestoelte. Dat stond toen nog daar. Dus dan weten jullie hoe lang het geleden het is dat ik hier was. Vorige week of zo, ik weet het niet. Het is fijn om hier weer te zijn. Bedankt voor de uitnodiging weer. Ik stel voor dat we gaan bidden. God, u die uzelf openbaart door uw woorden in de Bijbel, door de natuur en op andere manieren, wilt u ons helpen om u te leren kennen. Amen. Vandaag zou ik heel graag met jullie Psalm 80 willen bestuderen. Het wordt een preek, geen Bijbelstudie. Wees gerust. Ik vind het heel fijn dat je psalmen had uitgekozen. We hebben een psalmdienst vandaag. Psalm 80, we gaan die dadelijk lezen. Ik kan alvast zeggen, we hebben nu een paar klaagpsalmen gelezen. Hè? Psalm 130, uit de diepte van ellende roep ik tot u. Ik klaag mijn nood aan bij u. Psalm 142, idem dito. En dat zijn twee, wat wetenschappers dan noemen, twee individuele klaagpsalmen. Ja? Het is een individu, een persoon, die zijn nood aanklaagt bij God. Al dan niet met zondebesef, zondeberouw, noem maar op. Maar dat zijn individuele klaagpsalmen. Psalm 80 is wat ze dan noemen een collectieve klaagpsalm. En hier is het hele volk dat haar nood aanklaagt bij God. En daar zit verschil in. En ik denk eigenlijk dat het een heel moeilijke psalm is. En dan heb ik het niet over de structuur en de vorm en zo. Dat is redelijk, dat is vrij evident en we zullen daar dadelijk naar gaan kijken en dat valt allemaal best wel mee. Ik denk dat dit een heel moeilijke psalm is. Waarom? Omdat ik, in mijn ervaring heb ik nog niet vaak een gemeente gezamenlijk horen klagen tegen God, horen protesteren. En dan is het nog eens extra moeilijk, omdat als we dan alles een keertje wel doen, dan gaan we zeggen, ja, maar we zijn ook zo zondig en we zijn ook verkeerd bezig geweest. We hebben onze straf verdiend. In Psalm 80 niets van dat alles. God, u bent in de fout. Om het even heel scherp te stellen, God, u bent in de fout. En daarom denk ik dat het een aardsmoeilijke psalm is. Want dit is een soort psalm die wij, tenminste, ja, het spreekt me gerust tegen, maar ik denk dat er maar weinig van ons dit in hun gebedsleven hebben. Dat je zo klaagt tegen God en dan zeker niet als gemeente. Ik heb dat nog maar zelden gehoord in kerken. Ja, en toch staat hij in de Bijbel en dan moet je dan iets mee. Toch als je gelooft dat de Bijbel geïnspireerd is door God. En daarom denk ik, het is een moeilijke psalm en ik wil die niet uit de weg gaan. Evert zei al, ik ging iets over de ETF vertellen en dat wil ik hier even doen. Ik heb mijn opleiding aan de ETF gehad. Ik zit nog altijd in het doctoraatsprogramma. Ik heb mijn proefschrift of mijn dissertatie bijna afgerond. En er zijn gemeentes, er zijn mensen die hebben geïnvesteerd in de ETF dat nog doen. En ik denk dat jullie dat ook doen. En daar wil ik jullie voor bedanken. Dat hebben we nodig. We hebben jullie gebed nodig. We hebben jullie geld nodig. We hebben jullie support nodig, omdat een instelling als de ETF, waar theologen worden opgeleid, waardoor je ook de moeilijke psalmen kunt gaan bestuderen. Ik denk dat het heel belangrijk is, theologisch onderwijs. En ik wil jullie bedanken voor de support en jullie aanmoedigen om dat te blijven doen. Ik ben ook werkzaam als coördinator van de Open University, dat is ons afstandsprogramma. Dus je kunt de hele opleiding in deeltijd eigenlijk volgen, op afstand. Als je zin hebt, spreek mij aan. Kijk eens op de website van de ETF. Dus er zijn allerlei manieren om betrokken te zijn. Goed. Dus daarom, ik zie het als mijn taak. Mensen hebben in mij geïnvesteerd doordat ik daar mocht studeren. En ik zie het ook als mijn taak om dan niet weg te lopen voor de moeilijke psalmen. En ja, vandaag krijgen jullie er eentje. Psalm 80. We gaan die lezen. En terwijl dat we die lezen, ga ik er al wat bij vertellen, want het is een vrij lange psalm en anders gaan we die eerst lezen en dan moet ik alles erbij gaan vertellen. En dan gaan we die nog een keertje lezen en dan duurt het heel lang en dat is niet de bedoeling. Psalm 80. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Eerste technische gegevens. Het is voor de koorleider op de wijs van de lelies. Dat zijn muzikale aanwijzingen. Het is een getuigenis. En Asaf heeft hem geschreven. Een bekende psalmist Asaf. En het is een psalm. Ja? De technische gegevens die bovenaan het lied staan. Voilà, dat is dat. En dan begint het met de aanhef. In vers 2, 2 tot 4. Hoor ons, herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde. U die troont op de cherubs, verschijn in luister aan Ephraim, Benjamin en Manasse. Laat uw kracht ontwaken. Kom en red ons. En dan het refreintje voor de eerste keer. God, keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Nou, als je die verses op je laat inwerken, dan denk je, poeh, hier is heel wat aan de hand. U die troont op de cherubs, verschijn en luister. Hier wordt de macht en de majesteit van God aangeroepen. Hij wordt hier aangesproken als de koning. Degene die absolute autoriteit en macht heeft. En dan wordt hem ook nog eens gevraagd, laat die kracht maar ontwaken. Die grote majesteit, die grote kracht van God, laat het ontwaken. Waarom? Kom, red ons, wij zijn in de nood. Het is de machtige koning, dat is één beeld, en de aanhef heeft een ander beeld in vers 2. Hoor ons, herder van Israël, u die Jozef leidt als een kudde. En een herder, jullie hebben vast zeker al heel vaak preken over Psalm 23 gehoord, hè? De Heer is mijn herder. Een herder, dat is iemand die voor de schapen uitgaat. De schapen eigenlijk leidt naar de plek waar er gras is, waar er water is, met andere woorden, waar leven is. Ja? En een herder beschermt zijn kudde. Dus de herder is uit op het leven van zijn kudde. En probeert dat te beschermen. En een koning die heeft ook die taak eigenlijk om het volk te besturen, zodat het volk tot leven komt eigenlijk. Dat het volk, ik heb het Engels woord in mijn hoofd, in het Nederlands ontgaat me. Dat het bruist, dat het tot bloei kan komen, dat is het, tot bloei komen. Ja? Maar wat is er nu eigenlijk aan de hand? Wel, dan gaan we naar vers 5, 6, 7 en 8, het probleem. Heer, God van de hemelse machten, hoe lang blijft u nog vertoornd op uw biddende volk? God is kwaad. De herder is boos op zijn kudde. De koning heeft het gehad met zijn volk. Maar het volk vraagt dan wel, hoe lang blijft u nog vertoornd op uw biddende volk? U liet ons brood van tranen eten, een stroom van tranen drinken. Bij mijn ontbijt staat er geen lekkere croissant, maar een brood van tranen. Al wat dat ik heb, met andere woorden, is verdriet. U hebt andere volken, en nu komt het, u hebt andere volken tegen ons opgezet. Onze vijanden drijven de spot met ons. En dan het refrein weer. Heer, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat. En we zijn gered. Dus, wat is er aan de hand? Het is oorlog. Het is oorlog. Dat staat hier. Andere volken hebt u tegen ons opgezet. Vijanden. En ze drijven de spot met ons. Met andere woorden, wij delven het onderspit hier. En er is maar één manier om dat op te lossen. God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede. Maar het probleem is nu net dat het God is die vertoornd is op zijn volk. En dan krijgen we de tweede helft van de psalm, vers 9 tot 18. En dat is één groot beeld van de wijngaard. We gaan het lezen. U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte en volken verdreven om hem te planten. Herinner je dat het volk Israël, dat Jacob in Egypte was gekomen, dat het volk groeide, dat ze moesten slavernijtaken uitvoeren onder de farao, dat God hen had gered en hen het land Canaan had gegeven. Ah, wel, dat wordt hier heel beeldend uitgedrukt. U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte en volken verdreven om hem te planten. U gaf hem een ruime plek, hij schoot wortel en vulde het land. De bergen werden bedekt door zijn schaduw, de machtige ceders door zijn twijgen. Dit volk, dat groeit enorm. Hij strekte zijn takken uit tot de zee, tot aan de grote rivier zijn ranken. Waarom hebt u zijn omheining vernield? Kijk nu toch wat er gebeurt. Voorbijgangers plukken hem leeg. Wilde zwijnen vroeten hem om. Velddieren vreten hem kaal. God van de hemelse machten, keer u tot ons. Kijk neer uit de hemel en zie, bekommer u om deze wijnstok, de stek die uw hand heeft grootgebracht, het kind dat u zelf hebt grootgebracht. Hij is verbrand en weggehakt, verkwijnt onder uw duistere blik. Leg uw hand op uw beschermeling, het mensenkind dat u hebt grootgebracht. Als je in het oude Israël een wijngaard aanlegde, dan had je vaak een rotsachtige bodem. En dan ging je eerst de stenen weghalen. Ja? Om de bodem vrij te maken, om goede aarde te krijgen. En die stenen die stapelde je op en je maakte eigenlijk een grote muur. Zodat de wilde beesten er niet in konden. Zodat voorbijgangers niet zomaar alle druiven begonnen weg te plukken. En het bood zelfs een beetje bescherming tegen allerlei ongedierte dat in het veld daar rond kroop. Waarom, God, hebt u zijn omheining vernield? Hoor je de klacht en het protest van het volk? Hier is dus niet het zondebesef wat je in andere plaatsen hebt. Hier is God, u hebt zelf die omheining vernield. De wilde zwijnen lopen binnen en vroeten die wijngaard nu wel om. Voorbijgangers komen voorbij en plukken de wijngaard leeg. Heel beeldend wordt hier de oorlog beschreven. Maar wel met het perspectief dat God deze oorlog het volk aandoet. Dat God het volk eigenlijk deze oorlog aandoet. Hier is een protest van het volk. God, dit hebben wij niet verdiend. Maar alsjeblieft, God, keer u tot ons. En dan, vers 19, dan zit er altijd een soort van belofte in de psalmen. Dan zullen wij niet van u wijken. Laat ons leven, geef ons het leven en wij roepen uw naam. En dan nog een keertje dat refrein. Heer, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Als u dat doet, God, dan zullen wij u ook weer trouw zijn. En nu wil ik graag met jullie in Jesaja gaan lezen, de profeet Jesaja, hoofdstuk 5, vers 1 tot 6. Het beeld van de wijngaard wordt heel dikwijls gebruikt in de Bijbel. En zo ook in Jesaja, Jesaja 5. En daar staat een soort van lied en er wordt ook wel het lied van de wijngaard genoemd. En hier heb je precies hetzelfde beeld, maar nu moet je eens voor jezelf, als ik dit ga lezen, nu moet je eens opletten het is eigenlijk een spiegelbeeld. Oké? Okay? Ik zal het dadelijk gaan uitleggen, maar probeer voor jezelf alles even mee te denken van, wat is het contrast eigenlijk? Hier is het God die eigenlijk naar zijn volk zingt. Voor mijn geliefde wil ik zingen, het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte er ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van die wijngaard. Maar die bracht slechts wrange druiven voort. Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard, tussen God en het volk. Wat kon ik nog meer aan mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard. Waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden. Ik zal hem laten verwilderen. Er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewiet. Doorns en distels schieten erop. De wolken zal ik opdragen, geen regen meer op hem te laten vallen. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten. de uitgelezen aanplant van de inwoners, zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. Zie je, dit bijna dezelfde woorden worden gebruikt. Hetzelfde beeld van die wijngaard. Maar waar in de psalm eigenlijk het volk God aanklaagt, klaagt God hier in Jesaja het volk aan. Dat is het eerste contrast. Er is nog een contrast. In de psalm zegt, of ja, hier zegt, in Jesaja zegt God eigenlijk, het volk heeft misdaden begaan. Het heeft onrecht begaan. Het zit fout. In de psalm zegt het volk, God, u zit fout. Want u breekt die muur af. U bent vertoornd. U laat ons dit tranenbrood eten. Maar in de psalm, dat is echt heel opvallend. In de psalm is er niks van oh ja, wij zijn ook zo slecht. We hebben het wel verdiend. Dat staat niet in die psalm. Dat is niet wat Israël op dit moment op het hart heeft om te zeggen. Derde contrast. Je hebt altijd een omkering in de psalmen en zit dat heel dikwijls. En hier ook, eigenlijk in de profeten, dat staat niet in dit lied wat ik net heb gelezen, maar doorheen de profeet Jesaja is het duidelijk dat God zijn volk oproept om zich om te keren, om te bekeren. Ja? Keer u terug tot mij en ik zal u weer genadig zijn. Dat is de boodschap van de profeten. En dat zit ook impliciet al in dit lied van de wijngaard. Maar nu moet je eens naar psalm 80 kijken. Vers 15. God van de hemelse machten, keer u tot ons. Draai u om, bekeer u van wat u op dit moment aan het doen bent. En dan nog een vierde contrast. Normaal heb je een belofte van God ook. Ik zal weer jullie herder zijn. Als je tot mij keert, dan zal ik jullie God weer zijn. Ja? In de psalm zegt het volk, weet u God, als u zich omkeert naar ons, dan zullen wij u weer loven. Weer al wordt het hier omgedraaid. Ik zei al, ik denk dat dit een heel, heel moeilijke psalm voor ons is. Dit gaat zo hard in tegen wat wij hebben geleerd. We hebben zo hard geleerd, wij zijn de zondige mensen en ja, wij hebben het ook allemaal fout gedaan, we hebben onze straf verdiend en we moeten ons bekeren naar God. Dat is ook allemaal waar, ja? Begrijp me niet verkeerd, ik wil daar niks van afdoen. Ik wil enkel maar zeggen, vandaag kom ik een andere psalm tegen en die zegt mij precies iets anders. En hoe ga ik dan nu een plaats geven in mijn geloofsleven? Kun je dit eigenlijk wel bidden? Is dat eigenlijk wel terecht? Zo'n protest tegen God, mag dat eigenlijk wel? Ja, als het nu in de Bijbel staat, kennelijk wel. Kennelijk mag dat. Kennelijk mogen wij echt protesteren tegen situaties waarvan wij zeggen, God, dit is niet juist. En dat ligt hier niet aan onze fout. Wat hier gebeurt is te erg voor woorden. En dat is niet onze schuld. En dan is zonder besef een schuldbelijdenis soms niet op zijn plaats. Oké? Het is oorlog in deze psalm. En ook dit jaar worden wij in de 21ste eeuw, 2014, weer bepaald bij oorlog. En het is heel dichtbij gekomen met de oorlog in Oekraïne. Dat is Europa, dat is niet meer Afrika. Dat is niet meer het Midden-Oosten, dat is Europa. Voor mij is het nog iets dichterbij gekomen omdat wij in ons masterprogramma vroeger en nu in ons PhD-programma aan de ETF, hebben wij studenten uit Oekraïne. En ik heb ermee samen gestudeerd, ook in de master. Nu zijn het mijn collega-studenten. Ze waren weer begin december, dan hebben we altijd onze doctoraatsweek. Dan komen alle studenten en proffen samen. En ook zij waren er uit Oekraïne. En we hebben met ze gesproken. En ik was echt onder de indruk van hoe erg die situatie is. Ik heb gesproken, die was later in de kerk waar ik zelf naartoe ga, hadden we hem uitgenodigd en was hij geïnterviewd, Yevgeny. Yevgeny woonde vroeger op de Krim. Hij is kunnen vluchten toen Rusland dat bezette, of de pro-Russische rebellen, hoe je het maar wil bekijken. Hij is kunnen vluchten. Hij heeft alles achter moeten laten. Hij moet een nieuw bestaan opbouwen ergens. Kun je dat voorstellen? Kun je dat voorstellen? Gewoon dat je nu van de een op de andere dag komen hier soldaten binnenlopen. Ga. En je moet naar een totaal ander deel van het land. Naar Aarlo of zo. Niks. Misschien een koffer met kleren. Speelgoed voor je 9 maanden oude zoon. Wat Yevgeny heeft. En je moet opnieuw beginnen. Geen job. Gelukkig zijn er een paar vrienden bij hem. Kun je dat voorstellen? Dat is oorlog. Een aantal vrienden van mij uit... of collega's, studenten uit Oekraïne... die hebben gestudeerd in Donetsk. Donetsk University. Ja? Die naam kennen we inmiddels, hè? Donetsk. Een paar maanden geleden kwam er een mail van een van die vrienden, Taras. En hij mailde dat de pro-Russische rebellen... van de een op de andere dag het gebouw hebben ingenomen van de universiteit. Alle stafstudenten konden vertrekken. Mochten alles achterlaten. Weg. Jullie kunnen maar beter vertrekken, anders worden jullie een kopje kleiner gemaakt. Dat was basically wat ze zeiden. Kun je je dan voorstellen dat je in zo'n situatie... Weet je, dan moet je niet gaan zeggen, oh ja, nee, ik ben ook zo'n arme zondaar. Nee, dan is het, u hebt andere volken tegen ons opgezet. Onze vijanden drijven de spot met ons. God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en we zijn gered. Kun je je voorstellen dat deze psalm, dat je dat zo kunt bidden? Dat je met Yevgeny en met Taras deze psalm bidt als jij je stille tijd doet. Dat je je nood aanklaagt bij God. En kunnen wij dat dan ook bidden? Ik denk ja en nee. Ik denk, wij worden opgeroepen doorheen de hele Bijbel, dat is ongelooflijk duidelijk, om ons te identificeren met degene die lijden. Dus wij hebben de taak om ook mee te bidden met de vervolgde christenen in Irak. Met de vluchtelingen in Syrië. Om mee te bidden met Taras en Yevgeny en anderen in Oekraïne. Ja? Ik denk dat dat onze taak is als broers en zussen in dat ene grote lichaam van Christus. En tegelijkertijd zeg ik ook nee en wil ik even pas op de plaats maken. Hier denk ik dat wij pas op de plaats moeten maken. Waarom? Dit gaat hier over land in de psalm. Dit gaat hier over oorlog. Wij zijn in Lokeren, in België, zijn we niet in oorlog. We hebben onze eigen oorlogjes misschien, maar dat is iets anders. Ja? We zijn niet in oorlog en God heeft ons niet Lokeren beloofd. Ja, we hebben geen belofte van het land zoals het oude Israël dat had. Wij hebben dat niet. God heeft niet aan deze gemeente heel Lokeren beloofd ten eigendom. Dus nee, op die manier kun je die psalm niet beginnen bidden. Maar toch denk ik wel te bidden door de identificatie met anderen. En nu wil ik nog een stapje dieper gaan met deze psalm. Ik denk dat we deze kunnen bidden. Als we eens gaan kijken terug naar het beeld. U hebt die wijnstok uitgegraven in Egypte. En volken verdreven om hem te planten. U gaf hem een ruime plek. Hij schoot wortel en vulde het land. De bergen werden bedekt door zijn schaduw. De machtige cedes door zijn twijgen. Noem maar op. Wat is hier aan de hand? Wat is eigenlijk hier... Weet je wat heel vaak in de psalmen gebeurt? Misschien toch goed om dat even te zeggen. Heel vaak in de klaagpsalmen wordt teruggegrepen op Gods daden. In de geschiedenis met het volk. En dat gebeurt hier ook. God... Als u dan zo kwaad bent op ons, denk eens terug aan het begin. Denk eens terug aan uw belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. En Sarah, Rebecca en Rachel. Denk eens terug aan hoe dat ging daar in Egypte. U hebt ons op wonderbaarlijke wijze verlost. U bent een goed werk begonnen. Laat dat nu niet los. Red uw volk. U bent met ons begonnen. Maak het af! Zoals een heel oude frase zegt, God laat niet varen het werk van zijn handen. Ja? En wel, God laat het niet varen. Hou ons vast. En een tweede thema dat je dikwijls tegenkomt, dat is hier iets minder, maar in andere psalmen, dat is misschien goed om te zeggen, wordt heel vaak gewezen op Gods glorie en Gods eer. God, als wij dood zijn, dan kunnen wij u niet meer eren. Dus met uw toorn uiteindelijk hebt u uzelf ermee. Zou je bijna kunnen zeggen, ja? Het volk gaat argumenteren met God. En dat mag dus. Dat staat in onze Bijbel, dat mag je echt zeggen. Hier in deze psalm is dat iets minder, maar dat zijn belangrijke thema's. Gods historie met zijn volk en Gods glorie, die staan op het spel. En dat geldt ook voor ons. Ik denk dat daar een verbinding ligt met onze situatie. God heeft ons niet loker beloofd. Maar God is wel een goed werk begonnen met ons als gemeente, met jullie als gemeente, met zijn kerk in Vlaanderen, in België. God is een goed werk begonnen. De psalm staat in het teken van een relatie tussen God en zijn volk. God belooft zijn trouw en het volk belooft zijn lof. Dat is doorheen de hele Bijbel, is dat het thema. Ja? God, kunnen wij dan gaan staan op die belofte van u? Mogen we u daaraan herinneren? Weet u nog dat u in Jezus het nieuwe verbond met ons heeft gesloten? Wat we vieren met brood en wijn, met het avondmaal. Dan gedenken we dat nieuwe verbond, dat werk dat God met ons is begonnen. Toen Jezus kwam en begon aan zijn publieke bediening, het eerste wat hij zei was, bekeer je, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat koninkrijk van God, dat is God aan het bouwen. Dat is het goede werk dat God is begonnen. En dat koninkrijk van God, daar maken wij deel uit. Vandaag. En daarin willen we meewerken. En dan kan het ook heel dikwijls zijn dat je er niks van ziet. Dat hele koninkrijk van God, als ik naar Oekraïne kijk, ik zie er niks van. En als er twisten zijn in de gemeente, en als er splitsingen zijn en scheuringen, waarvan we allemaal de verhalen wel kennen, dan is dat koninkrijk van God daar niet bij gebaat. Dat wil niet zeggen dat God niet met kromme stokken recht kan slaan, maar twisten en scheuringen, die zijn tegen het koninkrijk van God. En dan kun je zo'n psalm bidden. Dan moet je niet denken, de vijand is altijd de ander. Misschien ben je zelf wel de vijand, maar dat is nog weer iets anders. Ja? Kun je je voorstellen dat mensen, groepen, misschien etnische minderheden, in een situatie zijn dat ze zeggen, God, u hebt volken tegen ons opgezet. Keer u om, keer ons lot ten goede. Ik ben zelf een tijd lang verbonden geweest aan Oasis België. Stop the Traffic, misschien wel bekend bij jullie. En ze werken veel met Thaise vrouwen. Thaise vrouwen die vaak verhandeld zijn, mensenhandel, hier terechtkomen. En vaak belanden ze in zogeheten Thaise massagesalons, wat gewoon verkapte bordelen zijn. Dat is het lot van veel van die vrouwen. Ze zijn volledig getraumatiseerd. Kun je dan voorstellen dat je zegt, hoor ons, herder van Israël, laat uw kracht ontwaken, kom en red ons. God, keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en we zijn gered. Kun je je voorstellen dat er allemaal van die situaties zijn waarin je deze psalm kunt bidden? Ik denk dat het een moeilijke psalm is, want we zijn het niet gewoon om zo te bidden. Veel van ons niet. En zeker niet als gemeente om ons protest naar God te laten horen. Maar het staat in de Bijbel. Ik kom die psalm tegen, psalm 80. Je kunt hem niet weghalen. En er zijn meer van dit soort psalmen. Maar als laatste wil ik zeggen dat het protest, dat heeft altijd een adres. Ja? Er staan meer dan 60 klaagpsalmen in de Bijbel. En allemaal worden die geadresseerd aan de hoogste God. In mijn diepste nood is er echt maar één uitweg. En God, dat bent u. Hoor ons, herder van Israël. Dit is geen protest in het wilde weg. Dit is geen klagen tegen weet ik veel wie of wat. Maar dit is juist vanuit je geloof. Protesteren, want God, zo kan het toch niet. En ik zeg dat omdat ik geloof dat u beter bent dan dit. Omdat ik geloof dat u een koninkrijk hebt beloofd. Omdat u dat bent begonnen in Jezus Christus. En u gaat het afmaken. En daarom, God, protesteer ik tegen situaties van onrecht. Daarom protesteer ik, protesteren wij. Waar het koninkrijk van God wordt afgebroken. God, omdat we van u houden. Is het niet zo dat in de diepste relaties je ook de hardste dingen soms zegt tegen elkaar? Als mijn vrouw tegen me zegt, waarom ben je nu weer te laat? Dan is dat een protest. Ja? Ze zouden niet zo snel doen als er een vriend op bezoek komt. Maar het is juist omdat we zo'n diepe relatie hebben. Dat je zo'n dingen mag gaan zeggen. En dat is ook met God. God wil die relatie met ons. Hij heeft dat beloofd. Hij heeft een verbond gesloten met ons. En soms vallen er dan een keertje harde woorden. Over en weer. Soms is het lied van de wijngaard uit Jesaja 5. Dat God ons aanklaagt en terecht. En heel af en toe dan pakken we Psalm 80 erbij. En dan klagen wij onze nood aan bij God en zeggen we, God, waarom hebt u de omheining afgebroken? Waarom laat u de wilde dieren de wijngaard kaal plukken, vertrappen? Bescherm ons. En dan, en dan, en dan. En dan zullen wij niet van u wijken. Laat ons leven, zoals de herder op zoek is naar het leven voor zijn kudde. Laat ons leven en we roepen uw naam. Heer, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en we zijn gered. Amen.